Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom op deze lange bedevaartstocht met Maria. En ook in deze etappe of aflevering blijven we in de 12e eeuw. Het is de periode genaamd de Hoge Middeleeuwen. Ik stel voor het even kort te omschrijven. Het geeft een mooie omkadering weer van deze tijd. Het is gekenmerkt door het opkomend verkeer tussen Oost en West. Er zijn de gekende jaarmarkten van Champagne. De handel bestond onder meer uit laken uit Vlaanderen, hout en bont uit Scandinavië, leder uit Spanje en via Italië specerijen, suiker, katoen en zijde uit het oosten. De Arabische handelaren brengen eeuwenoude werken mee van Perzische en Arabische wetenschappers. Ze worden vertaald in het Latijn en geven een sterke impuls aan de wetenschapsbeoefening in het Westen. Ook via Spanje bereiken ze Europa. Zo komt bijvoorbeeld het kompas naar Europa, enzovoort, enzovoort. Op religieus niveau is er de opkomst van de Cisterciënzers, de vernieuwing van het abdijleven onder invloed van de abdij van Cito met Robertus van Cito, wiens leven we reeds vroeger overwogen, en verder gestuurd door Bernardus van Clairvaux, die de eenvoud ter navolging van Christus stelt tegenover de pracht ter ere van God, zoals in de abdij van Cluny. In de 12e eeuw komen verscheidene pelgrims onder leiding van Bertold van Calabrië en Albertus van Jeruzalem samen nabij de bron van Elia om als heremieten te leven. En tussen de kluizenaarscellen wordt een kapel ter ere van Maria gebouwd. Vanaf dat moment noemen de heremieten zichzelf broeders van de heilige Maria van de Berg Karmel. En zo worden ze daarom de Karmelieten genoemd. Nederlandse en Vlaamse immigranten vestigen zich in een aantal gebieden in Noord- en Centraal-Duitsland, waaronder in de Wezer- en Elbe-deltas, in Oost-Holstein en vooral in Brandenburg. Op wereldlijk niveau heerste het huis Anjou. Het was een machtig, adellijk huis dat in de 12e en de 13e eeuw over een groot deel van Frankrijk heerste en zelfs ook het koningshuis van Engeland vormde, later het huis Plantagenet genoemd. Zo regeerde ook een tak van dat geslacht van 1131 tot 1268 als koning van de kruisvadersstaat Jeruzalem. Het is trouwens ook volop de periode van de kruistochten. Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, brengt in deze periode het heilig bloed van Christus naar Brugge na de Tweede Kruistocht. Zo, beste luisteraars, dat was even maar heel sumier een beetje de omkadering van deze 12e eeuw. En vandaag stel ik voor jullie mee te nemen naar Schönau. Het ligt aan de rand van de gemeente Struth in het Duitse bisdom Limburg in Rhein-Lein-Kreis. Het ligt zowat tussen Koblenz en Frankfurt am Main. En daar staat de abdij van Schönau. Het ontstaan van deze Benedictijnerabdij gaat terug naar het jaar 1126 door schenkingen van de graven van Nassau. Terzelfder tijd werd ernaast een klooster voor zusters opgericht. En daar vertoefde van 1141 tot 1164 de heilige Elisabeth van Schönau. Het is ook gekend als het klooster van de heilige Elisabeth van Schönau. Maar vooraleer we kennis maken met deze Elisabeth, gaan we eerst luisteren naar een mooi Marialied.
In ihren Augen stand geschrieben, für alle Zeiten dein. Doch sie durfte ihn nicht lieben, nicht mehr lange bei ihm sein. Sie hat gewusst, sie muss bald sterben, wollt mit ihm nur noch einmal gehen. Hand in Hand in ihre Berge, das Tal der Träume sehen. Und sie betete, Maria, hilf nur noch dies eine Mal, lass mich seine Liebe spüren, meine Sehnsucht teilen nur mit ihm und noch einmal seine Hand berühren. Und sie betete, Maria, hilf nur noch dies eine Mal und dann wird er mich verstehen. Und dann fällt es mir auch nicht so schwer, diesen letzten Weg allein zu gehen. In ihren Augen stand geschrieben, ich liebe dich so sehr. Dieses Bild ist ihm geblieben von dem letzten Tag mit ihr. Sie sagte, ich lieb dich mehr als alle, es war so schön bei dir zu sein. Und dann ließ sie sich einfach fallen in das Tal ihrer Träume hinein. Und sie betete, Maria, hilf nur noch dies eine Mal, lass mich seine Liebe spüren, meine Sehnsucht teilen nur mit ihm. Noch einmal seine Hand berühren. Und sie betete, Maria, hilf nur noch dies eine Mal und dann wird er mich verstehen und dann fällt es mir auch nicht so schwer, diesen Weg mit dir zu gehen. Und sie betete, Maria, hilf nur noch dies eine Mal und dann wird er mich verstehen. Und dann fällt es mir auch nicht so schwer, diesen letzten Weg mit dir allein zu gehen.
Beste vrienden, ik ben even het leven gaan uitpluizen van deze Elisabeth van Schönau uit de 12e eeuw. Zij werd geboren in 1129 in de Duitse plaats Bingen. Op haar 12e kwam ze terecht bij de Benedictinessen te Schönau, dus in de vrouwelijke afdeling van dat dubbelklooster. Het was dus een mannen- en vrouwenklooster op hetzelfde landgoed, vaak onder dezelfde abt of abdis, maar strikt gescheiden. Trouwens, haar broer Egbert trad binnen in het mannenklooster. Elisabeth legde daar in 1147 haar professie af. Ondanks een aantal zeer smartelijke kwalen, zowel lichamelijk als mentaal, werd ze in 1157 toch benoemd tot priorin. Ze was zeer ijverig in het beleven van de regel van de heilige Benedictus met een grote offervaardigheid. Net als haar vriendin, de grote abdis Hildegard van Bingen, werd ze vanaf 1152 in haar gebed begenadigd met visioenen en andere bijzondere genadegaven. Daarin beschrijft ze onder andere hoe ze in haar gebed op mystieke wijze aanwezig was bij de pelgrimstocht en marteldood van de heilige Ursula met haar 11.000 maagden. Ze wist zelfs van velen die deze Ursula vergezelden de naam te noemen. Zo'n 100 jaar later zou een andere mysticus, de zalige monnik Herman Jozef von Steinfeld, hetzelfde overkomen. En hij vulde de visioenen van Elisabeth over Ursula aan met nog meer gegevens en namen. Daarmee werden deze twee personen van grote invloed op de devotie en afbeeldingen van Sint Ursula in de late middeleeuwen. Beste luisteraars, ik zocht toch even wat meer info over deze heilige Ursula, maar dan heel beknopt. Volgens de Legenda Aurea was Ursula van Keulen, overleden in 383, de beeldschone, wijze en vrome dochter van de christelijke koning Deontus van Bretagne. De heidense en vredekoning van Engeland wou haar als vrouw voor zijn enige zoon Etherius en dreigde met een oorlog als zijn wil niet werd ingelost. De vader van Ursula weigerde, maar Ursula zelf raadde haar vader aan het aanzoek toch te accepteren, op voorwaarde dat de Engelse koning haar 10 maagden zou sturen, elk vergezeld van 1000 andere maagden en daarbovenop nog 1000 maagdelijke gezellinnen voor zichzelf, dus 11.000. Daarbij moest hij de nodige schepen leveren om op reis te gaan. Verder bedong Ursula een termijn van 3 jaar voor een bedevaart naar Rome en om de jonge prins de gelegenheid te geven het christelijk geloof te bestuderen en zich te laten dopen. De vloot vertrok en legde aan in Keulen om dan verder te reizen naar Rome. Na de bedevaart naar Rome keerden ze terug in Keulen. Maar op dat ogenblik werd de stad belegerd door de Hunnen, die het ganse gezelschap vermoorden. Alleen Ursula bleef gespaard, op voorwaarde dat ze de bruid zou worden van hun aanvoerder Attila. Ursula weigerde. Prins Etherius, die ondertussen na de dood van zijn vader koning was geworden, had zich ondertussen ook bekeerd tot het christendom en reisde in spoed naar Keulen. Maar uiteindelijk werd Ursula door Attila met een pijl doorboord en ook de prins stierf de marteldood. Na deze slachting werden de Hunnen verdreven door een hemels leger van maagden, uiteraard samengesteld uit de maagden die de Hunnen net hadden gedood. Zo werden in 1106, 700 jaar later, bij de werken voor een nieuwe gracht voor de wallen van Keulen de restanten van een Romeinse begraafplaats ontdekt met een grote hoeveelheid beenderen. En dus via de visioenen van Elisabeth van Schönau en later van de monnik Herman Jozef van Steinfeld kon men meer gegevens en zelfs namen plakken op sommige stoffelijke resten. Trouwens, zeer recent vond een kunsthistoricus van de gemeente Roermond in 2010 in een nis in een altaar in de Roermondse Münsterkerk eeuwenoude ingemetselde relieken. Deze worden mogelijk toegeschreven aan de heilige Ursula of een van haar maagden. En zoals bij vele heilige verhalen, doorweefd met legenden, is er toch het feit dat tot vandaag deze vereringen nog altijd zijn blijven bestaan. Zo is tot vandaag de heilige Ursula de beschermheilige van de Britse maagdeneilanden, uiteraard van Keulen, zoals nog steeds vermeld in het stadswapen, ook de beschermheilige van jonge meisjes, van de jeugd, schoolkinderen, leraressen en opvoedsters. Beschermheilige van de universiteiten van Keulen, Coimbra, Parijs en Wenen. Ursula staat tevens afgebeeld in het wapen van de Belgische gemeente Lannaken. En vergeten we vooral niet dat Ursula later ook de patroonheilige werd van de grote orde van de Ursulinnen, die zich naar haar noemden. Zo, beste vrienden, het is misschien wat een omweg die ik nu nam in onze bedevaartstocht, maar ik dacht toch de moeite waard. Even een mooi lied. Zo, beste luisteraars, we overlopen dus het leven van de heilige Elisabeth van Schönau. Ze had dus vele visioenen en genadegaven. Zoals dus openbaringen over wat er gebeurde in de 4e eeuw met de heilige Ursula en gezellen. Maar alzo ontving zij ook aanwijzingen voor verschillende groepen christenen, zoals geestelijken, hoogwaardigheidsbekleders, religieuzen, echtparen enzovoort. Daarin heeft Elisabeth soms scherpe kritiek op de prelaten van haar tijd, die veelal in grote weelde leefden en die meer bedacht waren op hun rijkdom dan op de gezondheid van hun ziel, het welzijn van de hun toevertrouwde gelovigen en het lot der armen. Elisabeth staat beschreven als een zeer zachtaardige vrouw, maar tegelijkertijd wordt ook beschreven hoe ze getroffen kon zijn door vlagen van eenzaamheid, geloofstwijfel en zelfs zelfmoordneigingen. Toen ze stierf, was ze pas 36 jaar oud. Wat ze zag en hoorde, schreef ze neer op wassen tabletten. Haar abt, Hildelin, verzocht haar deze openbaringen op schrift vast te leggen. Aanvankelijk aarzelde ze bang dat ze misleid zou worden of bestempeld als bedriegster. Maar ze gehoorzaamde. Daarom gaf zij de inhoud van deze visioenen aan haar broer Egbert, die, zoals reeds vermeld, in het naburige mannenklooster verbleef. Zo ontstonden haar geschriften, waarvan vooral Revelationes, openbaringen, grote invloed zou krijgen. Broer Egbert zette dus alles schriftelijk vast onder haar naam. Even nog een woordje over het klooster zelf. In 1606 werd het vrouwenklooster opgeheven. Tijdens de Dertigjarige Oorlog, eerste helft 17e eeuw, werd het klooster geplunderd, waarbij het graf van onze heilige werd opengebroken en de beenderen verstrooid. Enkel de schedel werd gered en is vandaag nog te vereren in de Sint-Florenskerk van Schönau. In 1723 woedde een grote brand. Het klooster werd hersteld en het gebouw van vandaag dateert dus van toen. Het mannenklooster werd opgeheven aanvang 19e eeuw tijdens de golf van secularisatie. Het kwam in privaat bezit, daarna van een andere zusterorde tot 1986 en het behoort nu tot de parochie, aldaar als ontmoetingsplaats voor groepen. Maar beste vrienden, u zal zich uiteraard weer afvragen, wat is nu de link van Elisabeth van Schönau met Maria? Nu, ik denk dat u al kon vermoeden als we vernamen dat ze begenadigd werd met visioenen en andere bijzondere genadegaven. Dat gebeurde op zon- en feestdagen, tijdens het officie, of de heilige mis, of tijdens het lezen van heilige levens. Zo had Elisabeth visioenen van Christus, de maagd Maria, van een engel of van de heilige van de dag, die haar instructies gaven. Zo had ze ook realistische beelden van het passieverhaal, de verrijzenis en van de hemelvaart. En ook van andere gebeurtenissen uit het Nieuwe, maar ook uit het Oude Testament.
Земля и
Beste vrienden, voor de volgende halte op de lange bedevaartstocht blijven we terug bij een heilige. Ook deze keer geen echt mariaal bedevaartsoord, zoals we er zoveel kennen. Maar wel een plaats waar de overlevering verhaalt dat zij er is verschenen. Men spreekt van Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine, of de abdij van Notre-Dame de Châtillon-sur-Seine. U hoort al dat we ondertussen verhuisd zijn van Duitsland naar Frankrijk, maar nog steeds volop in deze 12e eeuw. Châtillon-sur-Seine is een stad en gemeente in het Franse departement Côte d'Or, regio Bourgondië, en telt vandaag een 6000 inwoners. De stad is gebouwd op een kalkplateau in een bosrijke omgeving en wordt doorkruist door de bovenloop van de Seine. Het ligt tussen Parijs en Dijon. De abdij ontstond onder impuls van de heilige Bernardus van Clairvaux in 1136. En zo komen we aan de heilige missionaris, wiens leven we vandaag zullen doornemen. Wat vertelt ons zijn levensverhaal? Bernardus werd vermoedelijk in 1091 geboren te Fontaine-lès-Dijon, dicht bij de stad Dijon, uit een adellijk geslacht. Zijn moeder was Alette de Montbard. Zij was reeds op 15-jarige leeftijd gehuwd met Tesselin, heer van Fontaine-lès-Dijon. Als het aan de moeder had gelegen, was zij zelf liever het klooster ingegaan, maar zij schikte zich in haar lot en volgde haar man naar zijn kasteel. Gelukkig was hij een deugdzaam man. Zo vertoefde hij haast altijd aan het hof van de hertog van Bourgondië, maar ook in dat milieu bewaarde hij zijn godsdienstzin en goede zeden. Het echtpaar kreeg 6 zonen en 1 dochter. Bernardus was de 3e oudste. Moeder Alette besteedde veel zorg en aandacht aan haar kinderen en gaf hun waar ze zelf van leefde, vroomheid en eenvoud. Tijdgenoten zeggen van haar dat zij van het kasteel een half klooster had gemaakt. Daardoor zou je kunnen zeggen dat alle kinderen het religieuze leven met de paplepel ingegeven kregen. Ze zijn dan ook uiteindelijk allemaal het klooster ingegaan. En de beroemdste werd Bernardus. De jongste, Nivard, bleef wel bij de vader als troost voor zijn oude dag, maar gaat later met de vader ook naar het klooster. Trouwens, daar stierf de vader enige tijd later in de armen van zijn zoon Bernardus. Dus hun moeder was eerst overleden. En daarom graag bleef ik even staan bij een mooi verhaal over de moeder van Bernardus. Het is verhaald door een van de volgelingen van de heilige Bernardus. En ik lees. Toen moeders levenseinde naderde, kwamen al haar kinderen naar het ouderlijk kasteel om zich rond haar te verzamelen. Deze fantastische moeder had de gewoonte om elk jaar het feest te vieren van de heilige Ambrosianus op 4 april, patroon van de kerk de Fontaine-lès-Dijon. Op die bewuste dag gaf zij dan een uitgebreide maaltijd, waar zij ook de plaatselijke geestelijkheid bij uitnodigde. Tussen haakjes, deze Ambrosianus was een martelaarbisschop uit Armenië uit de eerste eeuwen. Zijn relieken zouden door een ridder uit de familie van Bernardus zijn overgebracht naar Fontaine. Van God had moeder Alet een teken gekregen dat zij zou sterven op de feestdag van deze heilige. En zo komt het dat zij in alle rust tegen haar man en kinderen kon zeggen dat het moment van haar einde nu naderde. Allen stonden stom verbaasd en konden het ook eigenlijk niet geloven. Maar inderdaad, op de vooravond van de 4e april kreeg zij een koortsaanval die haar dwong te gaan liggen. De volgende morgen vroeg zij om de communie en ontving tevens de laatste sacramenten. Toen het hele gezelschap aan tafel zat, liet zij haar oudste zoon Guido bij zich roepen en vroeg hem of alle aanwezige geestelijken na de maaltijd even bij haar langs wilden komen. En zo stonden allen rond het ziekbed. Op dat moment kondigde moeder Alet met heldere en rustige stem aan dat het moment van afscheid was aangekomen. De geestelijken begonnen daarop aan de gebeden van de stervenden en zongen de litanie. Moeder Alet zelf neuriede zachtjes de gezangen mee, voor zover haar adem het toeliet. Toen ze gekomen waren bij de aanroeping, door uw kruis en uw lijden verlos haar Heer, wilde de vrouw een kruisteken maken. En juist op dat moment stierf ze in die houding. Ze lag daar met half opgeheven rechterhand. Dat maakte diepe indruk op alle omstaanders. En we vervolgen het leven van Sint Bernardus van Clairvaux. Na de kloosterschool treedt hij, samen met 5 familieleden en nog 30 edelieden, binnen in 1112 in het klooster van Citeaux, dat in die tijd onder leiding stond van de grote abt Sint Stephanus Harding. De grote groep nieuwkomers gaf een extra impuls aan de nieuwe orde der Cisterciënzers. Robertus van Citeaux was de grondlegger en hebben we reeds besproken in een vroegere aflevering. De kerk van die tijd was een machtige en rijke kerk. In reactie daarop legden de kloosters de nadruk op de vrijwillige armoede die Jezus zijn apostelen voorhield. Bernardus leefde uiterst sober en streng. De bronnen vermelden hoe hij bij velen de duivels uitdreef en wonderen verrichtte. Anderzijds was hij gekend als onstuimig en radicaal. Maar als dat in de juiste richting gebeurt, is dat oké. En inderdaad, na 3 jaar is er al sprake van zijn 4 eerste dochters, 4 nieuwe stichtingen. La Ferté-sur-Grosne, Pontigny, Morimont en Clairvaux-sur-Aube. Van dit laatste klooster, Clairvaux, gesticht in 1115, werd hij de abt. En zo kennen we hem het best als Bernardus van Clairvaux. En zo volgden vele tientallen stichtingen, zoals onder andere bij ons Villers-la-Ville ten zuiden van Brussel, waarvan de ruïnes nog altijd een geweldige indruk op de bezoekers achterlaten. Maar dus ook stichtingen tot in Duitsland, Engeland, Schotland, Tsjechië, Portugal enzovoort. Hij wordt echt al zien als de tweede stichter van de Cisterciënzerorde na Robertus van Citeaux. Bij Bernardus dood telde de Cisterciënzerorde 339 kloosters, waarvan er 68 rechtstreeks onder Citeaux resorteerden. In Engeland waren er 122, in Italië 88, in Spanje 56 en in Duitsland zeker meer dan 100. Beste luisteraars, ik wou nog even 1 anekdote aanhalen uit het leven van Bernardus en dat eigenlijk wat gekoppeld is aan zijn karakter. De vurige, felle onstuimigheid die bij hem in zijn jeugd al zo opviel, kenmerkte hem dan ook als predikant en redenaar. Trouwens, de tijden waren ook zeer troebel. Maar door zijn intensief geestelijk leven had hij grote invloed op het kerkelijk reilen en zeilen van zijn tijd. Zo was er in zijn tijd een tegenpaus, wat dan ook verdeeldheid gaf onder de wereldlijke vorsten. Er kwam een concilie en Bernardus verdedigde zeer heftig de toenmalige paus Innocentius. Een grote tegenstander van Bernardus was een zekere hertog Wilhelmus. En deze Wilhelmus hield lelijk thuis onder de voorstanders van Innocentius. En alzo bracht hij grote schade toe aan kerkelijke goederen. En bisschoppen die hem niet bevielen, verdreef hij uit zijn machtsgebied. En dan gebeurde het volgende. Op een dag begaf Bernardus zich naar de kerk, waar hij overigens niet binnen mocht, omdat de hertog hem dat verboden had. De heilige abt las dan maar de heilige mis op het kerkplein. En op het moment dat hij de geconsacreerde hostie toonde, richtte hij zich op zeer strenge toon tot Wilhelmus. maar dit was te veel voor de hardvochtige hertog. Hij zag zijn wandaden in en wierp zich ter plekke berouwvol voor de voeten van Bernardus neer. En het probleem geraakte alzo opgelost. Zo is ook geweten hoe Bernardus tijdens de paasdagen van 1146 in Vézelay opriep tot een tweede kruistocht. Mede door de kruistochten leerde men het Heilig Land beter kennen. En daardoor raakte men meer sterk doordrongen van Jezus menselijk bestaan. Tot dan toe was de Heer voornamelijk afgebeeld als overwinnaar in triomferende majesteit. Bernardus schilderde in zijn preken het lijden van de Heer. Zijn devotie voor Jezus menselijkheid was zeer groot. Even ter vermelding, na zijn dood werd hij opgevolgd door de uit Brugge afkomstige abt Robrecht Grüthuse. Ik stel voor even te luisteren naar een Marialied en daarna uiteraard waarom ik deze heilige aanhaal in de reeks van Op Bedevaart met Maria. Beste vrienden, waarom haal ik de heilige Bernardus van Clairvaux aan in deze reeks? Van hem is geweten dat hij, en deze keer vele visioenen van de maagd Maria had, maar hier speciaal samen met engelen. We konden lezen hoe hij dus met een grote groep intrad in de abdij van Citeaux. Ook dat was onder de impuls van Maria die hem eerder was verschenen. Zo zien we weer hoe Maria ook in stilte steeds verder werkt aan het grote missioneringswerk. Zo is ook beschreven hoe Maria hem verscheen in de kerk van Châtillon-sur-Seine. Ook vertelt de overlevering hoe Maria hem verscheen kort voor zijn dood, om hem te troosten en hem te begeleiden naar de hemel. Zo eindigde een leven vol gebeurtenissen en met een vurige toewijding aan de moeder van God. En uiteraard zijn er van hem vele afbeeldingen met de verschijningen van ons lieve vrouw. Zo zijn er twee gekende afbeeldingen uit de 15e eeuw van Fra Filippo Lippi. Eén ervan is te bezichtigen in de National Gallery in Londen. De heilige is in gebed in zijn cel en Maria is vergezeld van drie engelen. In de kerk Labadia of Ons Lieve Vrouw Hemelvaart te Firenze is er een afbeelding van de heilige in een vallei met Maria. Bernardus staat aan een schrijftafel, gebouwd op een boomstronk, ernaast een stapel boeken op een rots. En hij houdt een schrijfpluim vast en kijkt naar Ons Lieve Vrouw, die vergezeld is van engelen als kinderen. En Maria legt een hand op het opengeslagen schrift. In de verte staan andere monniken afgebeeld. Maar zo zijn er nog andere schilderijen, zoals van Pietro Perugino, Fra Bartolomeo enzovoort. Onze heilige wordt beschouwd als de zanger van Maria. God had hem echt uitgekozen, opdat hij via Maria aan de mensen de goddelijke genaden zou uitschenken. Ruim 20 jaar na zijn dood in 1174 werd Bernardus heilig verklaard. Paus Pius de 8e riep hem in 1830 uit tot kerkleraar. Zijn geboorteplaats, Fontaine-lès-Dijon, is uitgegroeid tot een Sint-Bernardus-bedevaartsoord. Hij is trouwens patroon van Bourgondië. Nog even twee merkwaardige berichten vanuit ons Vlaanderen. In de inventaris van de abdij van Dendermonde staat vermeld een prachtige staf van de heilige Bernardus. Deze is eigenlijk afkomstig van de oude abdij van Afflighem, die na de Belgische Revolutie een puinhoop was en waarvan de gemeenschap enkele decennia verhuisde naar Dendermonde. Maar er is ook de geschiedenis van het beeldje van Ons Lieve Vrouw van Deinsbeke, dat vereerd wordt in Zottegem. Voor de vroegste sporen van het beeldje moeten we eigenlijk ook naar de abdij van Afflighem in de 12e eeuw. In 1146 was Sint Bernardus er op bezoek en toen hij bij zijn vertrek het stenen Maria-beeld groette, antwoordde het beeld met een heldere en hemelse stem. Ondertussen werd het beeldje vernietigd op het einde van de 16e eeuw, later gebroken teruggevonden, men maakte er een kleinere kopie van enzovoort. Nu, ik laat het daarbij. Via internet kan u meer lezen op de website zottegem.be en klikken bij geschiedenis. Zo, beste vrienden, Ik laat het hierbij over de heilige Bernardus van Clairvaux, de zanger van Maria.
Marie, ce sera Noël. Oh, toi, Marie, qui es au ciel, sois attentive à sa prière. Réponds-lui comme une amie, vois sa tristesse aujourd'hui.
Tu sais, Marie, maman est si triste.
Celui de Bethléem, oh toi Marie, on t'en prie. C'est impossible pour enfin leur ramener celui qui les a quittés.
Beste luisteraars, daar 3 ook behoort tot de heilige getallen, voeg ik er vandaag nog een 3e heilige aan toe. Hebben jullie al gehoord van de heilige Eskil van Lund? Ik alleszins niet. Het is een kort verhaal deze keer. Eskil werd geboren rond het jaar 1100 en overleed op 6 of 7 september 1181. Zijn feestdag is alleszins 6 september. Hij is geboortig uit de adellijke familie Trugotsen met koninklijke banden uit Jutland, het meest noordelijke deel van Denemarken. Zijn vader heette Christian Svensson. Op 12-jarige leeftijd gaat hij naar de gerenommeerde school van de kathedraal van Hildesheim, iets ten zuiden van Hannover in het noorden van Duitsland. En nu laat ik jullie niet wachten op de vermelding van een tussenkomst van ons lieve vrouw. Tijdens zijn studies wordt Eskil zwaar ziek en lag hij op sterven. Op het ogenblik van het ontvangen van de laatste sacramenten had hij een indrukwekkend visioen. Hij zag zichzelf vallen in de kwellingen van de hel. Maar op het ogenblik dat alle hoop verloren scheen, zag hij Maria met uitgestrekte armen hem ter hulp snellen. En hij voelde een intense liefde en toewijding en beloofde de moeder van barmhartigheid zijn leven te veranderen in haar dienst en in dienst van Christus. Eskil leefde nogal frivool. Toen het visioen eindigde, was hij genezen en een totaal andere mens geworden. In 1131, hij is dan een 30 jaar oud, wordt hij door zijn oom Ascher, de eerste aartsbisschop van Lund, deken van de kathedraal. Lund ligt helemaal in het noorden van Denemarken, vandaag het zuiden van Zweden. 3 jaar later wordt hij bisschop van Roskilde, een 100 kilometer ten westen van Lund, in het huidige Denemarken. In 1137 overlijdt zijn oom en wordt hij aartsbisschop van Lund. In 1144 laat hij vestigingen toe van de abdij van Cito, zoals in het zuiden van Zweden, helemaal in het noorden van Polen, het Esrum-klooster in het noorden van Denemarken enzovoort. We zitten dus nog altijd volop in de vernieuwingsgolf van de stichtingen van Cito. En nu raken we even het vorige verhaal aan. In Frankrijk ontmoet hij in 1152 Bernardus van Clairvaux en hij neemt zelfs enkele monniken mee naar Denemarken. In 1156 gaat hij naar Rome en ontmoet er paus Adrianus de Vierde. Op de terugweg wordt hij zelf gevangen genomen. Keizer Frederik Barbarossa komt niet tussen tot groot ongenoegen van de paus, die de keizer een brief zendt. Nu, Eskil komt dan uiteindelijk toch vrij. Hij geraakt in onmin met de koning van Denemarken, Waldemar de Eerste, vriend van keizer Barbarossa. De aanleiding zijn de discussies over hoe ver de wereldlijke machten reiken over de geestelijke en ook weer een probleem met een antipaus. Aartsbisschop Eskil wordt zelfs 6 jaar verbannen. Uiteindelijk in 1177 trekt hij zich terug, neemt ontslag als aartsbisschop en treedt binnen in de abdij van Clairvaux, waar hij er 3 jaar later in 1181 overlijdt. Zo, beste vrienden, dat was het weer voor vandaag. 3 grote heilige missionarissen hebben we overwogen, alle 3 gestuurd door Maria. Elisabeth van Schönau, Bernardus van Clairvaux en Eskil van Lund. We mogen en moeten diep geloven in de voorspraak van Maria, ook in ons eigen leven. Ook wij, gewone gelovigen, steunt zij iedere dag als we het haar vertrouwvol vragen. Ik dank jullie bijzonder hartelijk voor het weerom trouwe luisteren en we spreken af in een volgende etappe in onze lange bedevaartstocht met Maria.
Through your yes that the word became flesh. Give us your power.